Oké. We gaan het vandaag hebben over matigheid en zelfbeheersing. In deze komen vooral veel geschreven teksten voor, maar daar gaan we dan gewoon met elkaar over praten. Matigheid of onthouding. Matigheid of onthouding betekent zelfverloochening. Dat wat goed is, matig gebruiken en niet gebruiken wat schadelijk is voor het lichaam. Matigheid zou geoefend moeten worden in alle dingen van het dagelijks leven. Eten, werk, slaap, studie en kleding. Vaak hebben we de neiging om datgene wat goed is, om daar geen matigheid in te kennen. En hetgene wat slecht is, een kleine matigheid in te kennen. Maar hier wordt het hier omgedraaid. Want eigenlijk zegt ze dat je matigheid moet gebruiken in datgene wat goed voor je is. En datgene wat schadelijk voor je is, gewoon niet gebruiken. En dat is een heel groot verschil. Omdat wij het andersom doen. En het eigenlijk anders is bedoeld. De matigheid is bedoeld ook voor datgene wat goed voor ons is. En we zien dat dat in alle aspecten van het leven voorkomt. In het eten, in werk, in slaap, in studie en in kleding. Zo ook daarin is het heel erg belangrijk. Het is belangrijk dat er in alles een hele goede balans is. Zelfbeheersing, dat is het bedwingen van innerlijke aandrang van driften en hartstochten. Dan zijn we natuurlijk zondige wezens. We hebben de zondige natuur en die driften en hartstochten die zijn in ons. Maar dan zullen we het moeten proberen te overwinnen door de kracht van God. En alleen als we het aan Hem overgeven, weten we dat we daar de overwinning in kunnen behalen. Het bedwingen van de neiging om te doen wat in je opkomt. Dat hoop ik dat ze later wel wat in geleerd hebben. Precies, dat is echt, dat geldt voor iedereen wel. Maar toch wordt er heel vaak gezegd, volg je hart. En volg je hart is eigenlijk beantwoorden aan datgene wat in je opkomt. En eigenlijk moeten we iedere keer dat als er iets in ons opkomt, in plaats van ons hart te volgen, moeten we gaan nadenken over datgene wat in ons opkomt. En dan pas kunnen we daaraan beantwoorden of we het wel of niet zullen doen. Gebrek aan zelfbeheersing was de eerste zonde. Daar hebben we het eerder ook al over gehad. Eva die bezat alles om gelukkig te zijn. Ze werd omringd door alle mogelijke soorten vruchten. Toch scheen de vrucht van de verboden boom haar begeerlijker dan de vruchten van alle andere bomen in de hof waarvan zij vrij mocht eten. Ze was onmatig in haar begeerte. Zij at en door haar invloed at haar man ook. Toen kwam op hen een vloek te rusten. Ook de aarde werd vervloekt vanwege hun zonde. En sinds de zondeval bestaat er onmatigheid in bijna elke vorm. Maar nou, welke vormen kunnen we bedenken?
Eten.
Ja, eten is er één. We hebben er nog veel meer.
Vermaak.
Werk. En slaap werd ook net genoemd. In onze kleding kan onmatigheid zijn. Dus in elke vorm vinden we dat er onmatigheid is. En als onmatigheid voortkomt uit de driften, de innerlijke driften, dan is onmatigheid ten alle tijde zondig. Onmatigheid kan bijvoorbeeld, maar kan ook andersom zijn. Onmatigheid kan ook zijn in het doorslaan, in het proberen matig te zijn. Ook dan heb je geen juiste balans. Dus als je constant maar bezig bent van ik moet water drinken, ik moet gezond eten, ik mag dit niet, ik mag dat niet, is dat ook onmatigheid. Want het moet een gezonde balans zijn. En dan zeg ik niet dat we dan wel de dingen zouden moeten eten die schadelijk voor ons zijn, maar het moet ook nog wel leuk blijven in die zin, dat je niet helemaal gek wordt van de dingen die je wel en niet mag, dat je jezelf dingen gaat opleggen. In Matteüs 24, vers 37 tot en met 39 staat: want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkte eer de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dus we zien ook dat in de tijd vlak voordat Christus terugkomt, dat onmatigheid heel groot zal zijn. Mensen waren etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende. Dus er was... Sorry?
Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat deze tekst zo meer bedoelt dat men gewoon zijn dingen deed zoals ze altijd al deden, zonder rekening te houden met het feit dat ze in... dat ze ergens klaar moesten staan.
Maar als we kijken naar het hele verhaal, dan zien we ook dat de zonde op een gegeven moment is toegenomen in die tijd. En dan wordt Noach opgeroepen om die ark te gaan bouwen. Dus het heeft zich wel opgestapeld. Dus op dat moment was het gewoon heel erg. Kon God het niet meer aanzien. En dat bedoel ik te zeggen met, dat zal in die tijd ook zo zijn. Uiteindelijk is de zonde zo hoog opgestapeld, dat God gewoon het wel een halt moet toeroepen. En dan zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want de Bijbel is ook heel duidelijk dat als God het langer zou laten duren, dat zelfs de heiligen het niet zouden kunnen overleven. Dus dat slaat zeker wel ook op onmatigheid, op het leven in de eindtijd. En als we om ons heen kijken, dan zie je ook de ene reclame naar de andere. Je ziet geen reclame van snoep gezond, eet een appel. Maar je ziet wel reclame van hoe goed een Snicker is. En McDonald's en Kentucky. En eigenlijk gaat bijna elke reclame of over maandverband of over eten. Dus daarin zien we wel dat eten wordt steeds belangrijker. We worden steeds vaker gedrongen om de verkeerde keuze te maken. Elke reclame is opgericht om je hart te volgen, om je hartstochten te volgen. Terwijl de Bijbel juist zegt dat we moeten nadenken over datgene wat we tot ons nemen. Waar we over praten, waar we over nadenken, wat we kopen, wat we doen. Daar moeten we over nadenken dat alles ter ere van God is. Ook wanneer we slapen, ook wanneer we eten, ook wanneer we werken, ook wanneer we ons kleden. Alles ter ere van God. Dezelfde zonden die in de dagen van Noach oordeel over de wereld brachten, bestaan in onze tijd ook. Mannen en vrouwen gaan nu zo ver in eten en drinken dat het eindigt in gulzigheid en dronkenschap. Deze voorname zonde, het toegeven aan een ontaarde eetlust, deed de hartstochten ontbranden van mensen in de dagen van Noach en leidde tot verdorvenheid. Het geweld en de zonde reikten tot aan de hemel. Deze zedelijke verontreiniging werd uiteindelijk van de aarde weggespoeld door de zondvloed. Dus hiermee is eigenlijk ook meteen jouw vraag ook weer beantwoord, Sifra.
Weet je, Elma? Ik was aan het vertreuren en was een man en die had een heel opgeblazen gevoel. Die kon moeilijk naar de wc gaan, had allemaal last en pijn. Er was een dokter geweest, ging aan onderzoeken, kon er niks vinden. En toen hadden ze geadviseerd om wat minder te doen met eten, om dat allemaal rust te geven. En toen zei ik tegen mij, maar ik heb iets toch maar lekker een half jaar moeten eten, dan maar 2 jaar pijn. Want als we dan allemaal een moeilijk hebben, dan kunnen we net zo goed. Dat is wat de mensen afwegen. Ach, nou, dit moet nog wel niet. Ja, dat is voor mij wel klaar, zo moet je moeder. Ja, dus dat is.
Ja, mensen hebben vaak het gevoel dat als ze bepaalde dingen niet meer mogen eten, dat ze dan helemaal niets meer hebben. En de maatschappij is nu zo, wij eten niet om te leven, maar wij leven om te eten. En het genot weegt gewoon veel zwaarder. Dezelfde zonde van gulzigheid en dronkenschap verdoofde het zedelijk bewustzijn van de inwoners van Sodom, zodat misdaad een genoegen was voor de mannen en vrouwen van die verdorven stad. Nou, we kennen het verhaal van Sodom. Dat was ook een stad waarin hartstochten constant gevolgd werden. Tot het meest belachelijke aan toe. Als we zien dat mannen, vrouwen en kinderen naar het huis van Lot gingen, omdat ze seksueel contact wilden hebben met de mannen die bij Lot aanwezig waren. Mannen, vrouwen en kinderen. Dat zegt toch heel wat. En als we nu kijken naar de kinderen van tegenwoordig, ik zie geen kinderen meer van 8 zoals ik 8 was. Als je door de stad loopt, dan zie je kleding waarvan ik denk van, volgens mij zou ik dat ook kunnen dragen, maar dat is dan voor een kind van 6-7 jaar. Gisteren liep ik door de stad en zag ik bij een winkel een t-shirt voor een meisje van een jaar of 6-7, waarop benen stonden met hoge hakken waarop stond killer legs. Daar heeft een kind niks mee te maken. Maar dat is wel waar onze kinderen mee opgevoed worden. Onze kinderen worden opgevoed met voor zichzelf zorgen, voor zichzelf opkomen en hartstocht te volgen. Een belangrijke les heeft Christus ons gegeven. Christus heeft ons hier een belangrijke les nagelaten. Hij hield ons het gevaar voor eten en drinken tot iets alles overheersends te maken. Hij toont ons het gevolg van het onbeperkt toegeven aan onze eetzucht. Het zedelijk bewustzijn wordt verzwakt, zodat zonde niet langer zondig lijkt. Misdaad wordt licht opgevat en hartstochten beheersen de gedachten. Totdat goede beginselen en stimulansen volledig verdwijnen en God wordt gelasterd. Dit alles is het gevolg van buitensporig eten en drinken. En dit is precies de situatie waarvan Jezus zegt dat die zal bestaan bij zijn tweede komst. Ik heb deze tekst al eens eerder gebruikt. Ik heb deze presentatie al eens eerder gedaan. En toen heeft iemand wel eens gezegd, maar dat vind ik meer slaan op iemand die verdoofd is van alcohol. Dan dat het te maken heeft met eten. Maar overmatig eten geeft hetzelfde proces in het lichaam. Want als wij overmatig eten, dan gaat het naar de maag. En de maag heeft een bepaalde tijd nodig om iets te kunnen verteren. En de maag heeft daar ook de tijd voor nodig. En dat is ongeveer 2,5 uur. En dan hebben we ook 2,5 uur rust nodig. Dus we komen bij elkaar op zo'n 5 uur dat de maag rust nodig heeft van voeding. Als we dan binnen die tijd toch nog weer gaan eten, omdat onze hartstochten daarom vragen, dan stopt het verteringsproces in de maag. En dan gaat het voedsel wat daarin is, dat gaat gisten en gaat rotten. En dat geeft een bepaalde alcoholpromillage aan het bloed. Dus als wij dat constant blijven doen, als ons maag constant voeding in de maag heeft en daar wordt iedere keer weer bij gedaan, dan heb jij altijd een bepaalde laag in de maag die alcohol afgeeft aan het bloed. Waardoor dat onze geestelijke vermogens afzwakken. Dus ook met eten heeft het heel erg veel te maken. Een van de sterkste verleidingen die de mens het hoofd moet bieden is op het punt van de eetlust. In het begin heeft de Heer de mens goed geschapen. Hij werd geschapen met een volmaakt uitgebalanceerde geest. We hebben het daar in de Sabbatschool hebben we het daar eigenlijk ook over gehad, hè? De omvang en de kracht van zijn organen waren volledig harmonieus ontwikkeld. Maar door de verleiding, door de listige slang, werd het verbod van God genegeerd en eisten de wetten van de natuur hun hoogste tol. Even kijken hoor. De eerste zin. Een van de sterkste verleidingen is op het punt van de eetlust. Waarin kunnen we dat terugvinden in de Bijbel? Sorry? Wat zei je, Nele? Ja. Ja. Het was het eerste wat Jezus deed toen zijn missiewerk begon. Hij werd gedoopt en het eerste wat Jezus deed was op het punt waar Adam had gefaald, pakte hij het missiewerk weer op. En dat was het overwinnen van de eetlust. En toen is hij dus de woestijn ingegaan. Maar we zien ook dat er is een soort van onmatigheid in het niet eten. Snap je wat ik bedoel? Wat onmatigheid verzwakt. Ja? En wat Christus gedaan heeft, heeft hem verzwakt. Maar hij moest dat doen om te laten zien dat wij dat kunnen overwinnen. En toen hij zo zwak was, toen kwam de verleiding. Dus het is niet alleen nog maar bij het niet eten, maar ook als wij overmatig eten, dan ook kan Satan ons verleiden. Omdat wij er gewoon met ons verstandelijke vermogens helemaal niet bij zijn. Als wij constant maar bezig zijn met eten en eten krijgen en eten eten, dan zijn we niet met geestelijke zaken bezig. Is het een beetje duidelijk wat ik probeer? Ja? Ja. Sinds hij voor het eerst overgaf aan de eetzucht, is de mensheid meer en meer erop uit geweest op het bevredigen van het eigen ik. Totdat ook haar gezondheid geofferd werd op het altaar van de eetzucht. Alles wat een ander altaar is, dan een altaar waar wij onze zonden kunnen beleiden en waar Jezus dienst doet, is een verkeerd altaar. Dus als wij het op een altaar leggen van slaap, of op een altaar van eetlust, of op een altaar van werken, dan is het altijd een verkeerd altaar. Wij moeten alles aan God overgeven. En God is de enige die ons die matigheid kan geven. Die ons daarin kan leiden en die ons daarin kan helpen. En heel veel mensen weten dat ik nu een speciaal dieet heb. En ik doe dit nu al regelmatig sinds 2010. En ik heb nu pas echt geleerd wat matigheid inhoudt. Want nu ik heel veel dingen niet meer mag eten, ben ik eigenlijk pas achter hoeveel dingen dat ik wel tussendoor had. Terwijl ik er zelf altijd van overtuigd was dat ik gerust die 5 uur buiten de maaltijden om kon volhouden. Maar als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik, nee, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want nu merk ik pas hoe vaak dat ik zoiets heb van, oh, nou zou ik iets genomen hebben. En dat is echt heel erg vaak. Een voorbeeld uit de Bijbel. Welk voorbeeld zou dit zijn? Ik zal even. Hé, hij geeft geen licht. Die achterste man met die bananen om zijn hoofd, dat is een dienaar. Ja. Nou, dan zien we daarvoor zien we 2 mannen die erg op elkaar lijken. Jacob en Esau. Ja, het licht valt er een beetje verkeerd op. Jacob en Esau inderdaad. Maar wat is er gebeurd tussen Jacob en Esau? Soep, ja. De linzensoep. Zo sterk was de eetlust van Esau. Nee, ik zal een ander plaatje zoeken. Want ik hoor heel vaak mensen zeggen, oh! Maar vind ik ook wel weer leuk. Maar laten we even naar het verhaal gaan. We zien dat Esau zijn eetlust hoger achtte dan zijn eerstgeboorterecht. En het eerstgeboorterecht was een heel belangrijk iets. Het liet zien dat jij alles overnam van je. Je zou in de voetsporen van je vader treden. Nou, we weten allemaal dat de vader van Esau een godvruchtig man was. Maar zo licht dacht hij over datgene wat God hem wilde geven. Dat zijn eetlust belangrijker was.
De lijn waar dus die verlosser uit
zou komen
in
wezen,
dat zet
u samen opzij. Ja. Esau verlangde naar zijn lievelingsgerecht en hij offerde zijn eerstgeboorterecht op om aan zijn eetlust te kunnen toegeven. En nadat hij zijn begerige honger had gestild, zag hij zijn dwaasheid in, maar vond geen plaats van berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Ook Israël had een zucht naar vlees. Is dit? Ja, nee, dat is wel duidelijk. Oh ja, maar zo ziet een kwakkel eruit. Israël bleef liever in slavernij dan dat ze onder de vrijheid van God leefde.
Ja, omdat ze in slavernij vlees konden.
Precies. Precies. Maar zelf de eetlust maakte zelf dat alle ellende die ze hadden meegemaakt ineens was vergeten. Door de eetlust was alles wat ze mee hadden gemaakt in Egypte ineens niet meer belangrijk, maar was het alleen nog maar goed in hun ogen. Want daar hadden ze vlees. Daar konden ze bij de vleespotten zitten. En ze vonden natuurlijk verschrikkelijk dat ze alleen nog maar manna konden eten. Terwijl manna, als we de beschrijving mogen geloven, een hele bijzondere smaak had. Het was hemels brood. En het werd niet op waarde geschat. En we zien dat in deze maatschappij ook, dat mensen vinden niet zo erg als honger hebben. En met honger bedoel ik eigenlijk trek.
Ja, ik kom
Maar we zien dus wel dat eetlust ons wel doet ontaarden. Dat eetlust een hele zware zonde is die wij met ons meedragen. En dat we ook steeds zien dat Satan heeft daar Adam op kunnen verleiden. En hij verandert zijn tactiek eigenlijk niet. In al die duizenden jaren, hij heeft natuurlijk al 6000 jaar gehad om de mens te leren kennen. En hij weet wat werkt. En eetlust opwekken werkt. En dat is iets wat we moeten overwinnen. Toen de God van Israël zijn volk uit Egypte leidde, onthield hij hun grotendeels van vlees. Maar hij gaf hun brood uit de hemel en water uit de harde rots. Maar hiermee waren zij niet tevreden. Zij walgden van het voedsel dat ze kregen en wensten dat zij weer in Egypte waren, waar ze bij de vleespotten konden zitten. Ze verdroegen liever slavernij, stierven zelfs liever, dan dat zij het zonder vlees moesten doen. God willigde hun wens in en gaf hun vlees en stond toe dat zij zo lang aten totdat hun gulzigheid een plaag opleverde, waaraan velen van hen stierven. Ik wil nog even hierop ingaan. Als we in de Bijbel in Genesis lezen, dan zien we ook dat na de zondvloed wordt er toegestaan om vlees te eten. Want er is niet veel anders. Alles moet nog opkomen, alles moet nog groeien. En dan zien we ook dat de levensjaren heel duidelijk verminderen. Waar de een nog 900 jaar leefde, was het daarna 300 jaar, 400 jaar, zie je dat het heel sterk en heel snel terugneemt. Dus de wet die God in eerste instantie heeft gegeven, de basis van groenten en fruit en granen, dat is de basis, dat is datgene waarvoor de mens gemaakt is. En wij hebben ervan gemaakt dat wij alles eten zijn, maar wij zijn helemaal geen carnivoren. We hebben het gebit niet om vlees te eten, we hebben het darmstelsel niet om vlees te eten. En daarom, omdat wij wel vlees eten in deze maatschappij, zie je ook zoveel darmziektes. Je ziet dus mensen die heel vaak verstoppingen hebben. Je kent de term PDS, prikkelbare darmsyndroom, komt ook van het vlees eten. Ziekte van Crohn komt door vlees eten, celiakie komt door vlees eten. Omdat ons darmstelsel daar namelijk niet voor gemaakt is. En we hebben een darmstelsel dat heeft allemaal hele kleine plooitjes, loopt zo. Maar in die plooitjes zitten ook allemaal weer van die lusjes. En groenten en fruit en granen, die kunnen daar doorheen. Die cellen die kunnen zich steeds, dat wordt steeds verkleinerd. En die enzymen die breken het af en dan gaat het via de celwanden gaat het dan, komt het in ons lichaam terecht. En dat kan niet met vlees. Dus vlees voegt eigenlijk heel weinig toe in ons dieet. Want we hebben er uiteindelijk, heeft het lichaam er alleen nog maar last van. En het duurt ook veel langer voor het lichaam om het uiteindelijk kwijt te raken dan wanneer dat ze gewoon plantaardig eten.
Valt vis altijd?
Is ook vlees. Ik snap wel dat mensen het anders vinden, maar in principe is het ook vlees. Het valt ook onder vlees. Sorry?
Is dat ook een trakte celstructuur?
Ja.
Ja, precies, dat wel. Ja. Dus die denken het anders. Het is ook een andere cel.
Maar de celstructuur van een plant of van een dier of dan?
Is heel anders.
Dat is een groot verschil, hè? Plantaardig en haardige cel.
Ja. En in principe als wij genoeg, want we zeggen vaak van we hebben het nodig voor de eiwitten en voor de omega 3.
B12
wordt in de darmen aangemaakt. Als wij plantaardig zouden eten, dan zouden onze darmen herstellen. Dan zouden ze genoeg vitamine B12 aan kunnen maken, gewoon uit zichzelf. En de omega's kunnen we ook in noten vinden. Die vinden we niet alleen nog maar in dierlijke producten, die vinden we ook in noten. En de vetten die in vis zitten, die kun je bijvoorbeeld ook uit een avocado halen. Dus alles wat we nodig hebben, zit in principe in die basis die God gegeven heeft. Want ook toen Adam en Eva geschapen waren, hadden zij ook die vetten en die eiwitten hadden zij ook nodig. Als wij voldoende groente eten, krijgen we ook voldoende eiwitten binnen. Dus in principe, vlees en vis, ik snap het wel, ik ben er daar ook een van, vegetariërs die wel vis eten, maar geen vlees eten.
Ja, bijvoorbeeld één of twee keer in de week.
Ja, maar in principe is het niet nodig.
Komt ook niet uit de bio-industrie.
Er zijn hele grote kweekvijvers. En die zijn tegenwoordig niet meer alleen voor zalm. Voor bijna elke vis hebben ze nu kweekvijvers. En het nadeel is dat als je heel veel vis bij elkaar doet in de kweekvijver, dan ontstaan daar ziektes. Dus dan gooien ze heel veel antibiotica in, om dus te voorkomen dat die ziektes uitbreiden. En wij krijgen dus ook al die antibiotica binnen. Plus is er heel veel kanker onder de vissen uit de kweekvijver. Die gezwellen die worden gewoon weggesneden en dan wordt het gewoon als gezonde vis verkocht. Maar het is een ziek dier wat je eet.
Ik ben met je eens, het zou zo moeten zijn, maar ik heb pas geleerd hoe ik te weten kom nu uit Thailand en weet ik allemaal uit kweekvijver.
Ja.
Het meest verschrikkelijke
manier.
Ja,
dat
is
wel
slecht.
Zalm is niet roze van kleur.
Nee, zalm is niet roze van kleur.
Want
daar
in ieder geval
altijd
die
aan
de roze
kleur
geven.
Maar overal
heb
je altijd
gedaan,
krijg je
een
bepaalde
toevoeging en
een
roze
kleur.
En dan zit ik
kreeg.
Net als met gehakt, dat is ook kleur. Kunstmatig.
Nee.
Helaas,
dat
is zo
gezien. Ik heb ook gehoord dat.
Ja.
Ja.
En ik bedoel, voor mezelf is dat ook een gevecht hoor, want ik eet dan geen vlees, maar ik eet wel vis. En ik probeer dat ook steeds te minderen, maar het is natuurlijk, je gaat herstellen, het lichaam gaat herstellen. Dus uiteindelijk, als jij minder vis gaat eten, dan heeft je lichaam wel weer meer vetten nodig uit noten en uit bepaalde vruchten. Dus dat je moet gaan zorgen, op een gegeven moment merk je dat je lichaam begint te herstellen, daar voel je je eigenlijk niet prettig van. En dan heb je zoiets van, oh nou voel ik me zo slecht, ik ga maar gewoon weer vis eten. Maar eigenlijk zouden we dan meer noten, meer avocado, meer olijfolie bijvoorbeeld in ons dieet moeten toevoegen, om het te kunnen herstellen, dat de balans weer goed wordt in ons lichaam. Maar dat heeft tijd nodig. Je kunt er niet van de een op de andere dag, dat heeft gewoon tijd nodig.
Nou, maar ik heb nog één vraag. Dat gaat een beetje zijdelings, maar toch wel heel direct. De Bijbel praat ook in hetzelfde verhaal van Noach. Op een gegeven moment krijg je dus een toestemming om vlees te eten. Wij weten dan dat het eindbedoeling was dat het tijdelijk zou zijn. Maar daar wordt wel heel belangrijk kunnen bijgenoemd. Dat is dat bloed moet zijn zonder vlees zonder bloed moet zijn. Nou, in feite zouden wij dat ook allemaal moeten weten. Nou, het vlees wat wij in Nederland kopen zit allemaal bloed in. Maar ik vraag me af, hoe zit dat nou met vis? Ik ben daar nog steeds, ik zie soms vis liggen, dat ligt er allemaal rood bij en ineens dat bloed. Maar hoe zit dat, heeft vis eindelijk bloed?
Ja.
Toch?
Ja. Vis heeft ook bloed, anders kon de vis niet blijven leven. De Bijbel is heel duidelijk. De Bijbel zegt heel duidelijk in Genesis, ik dacht Genesis 9 vers 4, daar zegt de Bijbel heel duidelijk, het bloed is het leven. En het bloed zit in elk levend wezen.
Ja.
Dus dat zit ook in vis.
Maar dan zou ik op basis daarvan vooral moeten zeggen van berekening. En dan even los van alle gezondheid, niet dat ook helemaal waar zijn. Maar op basis van daar zou vrij bijbels gezien al helemaal goed kunnen opbouwen. Dat het gewoon eindelijk het is tot de gruwel zelfs. Dus op basis daarvan zou ik het eigenlijk al moeten doen.
Ik ben
vreselijk
geschokt dat ik zie maken zijn dat het bloed is. Want ik had, ja, was zij heel goed mee bezig. Ik had er van mezelf geen buiten geweest en zo meer, maar dat praat goed geweest en kip of. En toen zei hij, ja, maar het gaat om een bloed, zei hij toen. En hij zei dat zo blij. Nou, daarna werd gewoon niet gegeten. Want ja, dan weet je van, maar van vis wist ik eigenlijk toch niet precies.
Jezus, gaf de mensen ook vis.
Ja.
Ja.
Het gaat met name, kijk, als je de gezondheidsboodschap helemaal bestudeert, dan spreekt Ellen White met name over de ziektes die heersen onder de dieren die onze gezondheid afzwakken. Daar spreekt ze met name over. En in de tijd van Jezus was het heel anders. Ten eerste werd het heel anders geslacht. Zowel vis als vlees werd op een hele andere manier bereid. Daar zat zeker weten geen bloed in. Dus daar heb je al een heel cruciaal verschil. Wij zijn gewend om vlees plus vis te eten met het bloed erin, omdat het een andere smaak geeft. Ik kan je vertellen dat vlees waar geen bloed in zit, ik heb het één keer gegeten, het smaakt nergens naar. Het is net alsof je op een rubber zit te kauwen. Het is echt heel vies.
Nou, hoe moet je dat dan laten lekken? Of hoe gaat dat dan?
Ja, ik...
Het is zo'n soort
schapper.
Het is
zo'n soort
schapper. Het is zo'n soort schapper. Vroeger dan die in de jaren 70 paarden, dan hingen ze het varken aan de schuren, en werden gestoken en dat bloed werd allemaal opgevangen en dat varken moest leven. Ja, en toen waren we vaak zo in en dat bloed had naar één putten, die liep al dat bloed uit het lijf. Maar nu worden vaak eens geschoten en je lijf ons in stukken gehaald. Dus dat bloed kan niet uit het vlees zijn.
Dan weet je waar het grote verschil is. Het is gewoon niet heel zwak. Het is gewoon de kopwedstrijd, waardoor het hakken blijft pompen, nog even.
Ja.
En door al dat bloed nog uitgepompt. Ja. Nu met die stroomstoot blijft dat bloed gewoon in het lichaam doen. Ja. Kijk, hoe kan het blijven? En daar zit het grote verschil in.
Ja. Met vis is idem dito. Ja.
Ik denk bij vis
ook
wel
hetzelfde. Vissen stikken nu. Terwijl ze eigenlijk, nou ja, ik vind het heel vervelend, maar eigenlijk de kop moet eraf. En dan kan dat niet goed uit. Terwijl nu, ze worden gewoon neergelegd, ze stikken.
Ja. En dan worden ze pas gefileerd.
En dan worden ze
neergelegd.
En de joden zouden het verder, die gaan zelfs dat vlees dat ritueel geslacht gaan ze zelf verkopen, zodat die nu van alles goed te doen.
Dus eigenlijk als
je
zegt
dat
als je een vis zou vangen,
en
je zou gelijk de kop
afvoeren,
dan zou ook
het
bloed eruit
kunnen.
Ah,
dat
is ook
goed.
En dan kook
het dan
maar mee.
Dat klopt. Dus
bijbels gezien
is het toegestaan.
Zie jij
dat
ook
gevraagd?
Ja, nou, als je kijkt, natuurlijk gewoon een heleboel offerdiensten weg. En daar werden ook heel veel dieren geslacht. En die werden ook van de haak over opgegeten. Maar we moeten echt niet vergeten dat we nu in een tijd leven dat een dier dus niet meer als een dier wordt gezien.
Ja.
Maar als een product, en daar gaat gewoon alles in en er wordt alles aan gedaan om daar zoveel mogelijk mee uit te halen.
Mm-hmm.
En het heeft niks met voeding te maken, het heeft ook niks met gezondheid te maken, het heeft alleen maar met dit te maken. Dat zou allemaal moeten zijn, niet alleen maar naar vlees te kijken, maar bijvoorbeeld het verhaal van die paprika's. Paprika's die 24 uur, planten die 24 uur per dag onder het licht staan om maar te produceren. Er zit nog niks meer in zo'n paprika, gewoon kapot gegroeid. Dus dat betekent dat we
hier
ziek worden,
want
we eten groenten
en fruit van niks.
Waarom
zijn ze
dat?
Ze zijn
overgeroepen
en op het
vliegtuig gedaan.
Klopt. En het lekkerste moet er als laatste aan de boom inkomen, de vitamines en alles die gezond.
Daarom
hopen
we
dat
zelfs
zijn
uit. Maar het is ook nu, is het heel moeilijk, hè? Ik bedoel, ik heb vaker gezegd, we moeten het zo goed mogelijk doen als dat we kunnen.
Ja.
Maar ook nu is het heel lastig, want ik heb thuis heb ik een moestuin. En en daar komen inderdaad ook paprika's aan. Maar één paprika die doe ik op één boterham die ik niet meer eet. Maar dat zijn maar zulke paprikaatjes. Want die komen gewoon door weer en wind moeten die groeien. Maar het geniepige is dat je het zaad koopt, maar dat het zaad niet meer na een jaar daarop weer voortbrengt. Dus ik moet iedere keer weer dat gemanipuleerde zaad moet ik wel kopen. En dan is het zo gezond als wat ik het kan hebben. Maar meer dan dat kan ik ook niet doen. Want er is heel weinig zaad nog wat echt gewoon puur is. Wat blijft geven. Wat jaar na jaar weer terugkomt en blijft geven.
Nee, het is helemaal waar. Maar het zijn voor mij wel twee verschillende dingen. Het bijbelse gegeven, waar de Bijbel in mijn ogen klippenklaar over is. He, eten zonder vlees zonder bloed. Dat is gewoon een heel helder punt. En dat is gewoon bijbels. God legt ook uit waarom. Niet dat er goed op is. En natuurlijk, dit soort dingen waar we onszelf hebben terecht zijn gekomen. Ja, dat is absoluut een punt. Maar dit is gewoon een punt. En dat is altijd wat ik heb gemist in de kerk. Je wordt nooit doodgesproken.
Nee.
Het is nooit een punt dat daar duidelijk op de tafel wordt gelegd. En toen pas als het is was, werd het natuurlijk wel rijden en omrijden, maar dit punt. Gelukkig is er geen predikant geweest die wel vertelde. En ja, daarom ben ik er ook gestopt. Maar het is niet iets wat algemeen goed is in de kerk. Terwijl het wel een heel belangrijk punt is.
Omdat heel veel mensen er ook mee worstelen.
Nee.
Ja, er zijn heel veel mensen die het moeilijk vinden om of het een of het ander te laten. Het is een heel hekel punt. Het spreekwoord zegt niet voor niets van kom niet aan mijn bord. Dat is iets heel algemeens in de hele westerse cultuur. Je mag niet aan mijn bord komen. Je mag alles zeggen, maar je komt niet aan mijn bord. Als ik over eten praat met mensen, dan is dat vaak het punt waar ze echt boos over kunnen worden. Als ik vertel over vis en over vlees, dan zijn dat de punten waar mensen kunnen wel begrijpen van sojamelk en gewone melk. En als ik dat dan uitleg, hoe dat in het lichaam gaat, dan willen ze allemaal wel aannemen. Maar niet van datgene wat op hun bord ligt. Daar hebben mensen heel veel moeite mee. En het wordt heel erg onderdrukt hoor, in de kerk. Ook juist omdat mensen er zo op reageren. Maar het is iets, voeding is iets waar een hervorming in nodig is. In de hele westerse cultuur.
Ik heb hier van de kerk tegen mij zeggen dat het gezond is of ongezond. Dus ik heb ook zelf.
Maar als je er niet op gewezen wordt, Sifra.
Dat is de media. Ja, oké. Maar goed, over voeding op zich heb ik de krant vol van.
Maar ik kan je zeggen, ik heb nooit iets geweten over de gezondheidsboodschap totdat ik er uit een Bijbels oogpunt op gewezen werd. En ik had het al wel eens gelezen, maar nooit zo begrepen dat daar ook een hele soort van filosofie achter zit. Achter bijvoorbeeld 1 Daniël. Daar zit zoveel achter, maar dat moet iemand wel tegen zeggen van ja, dat heeft te maken met onze voeding en dat kun je samenbrengen met rein en onrein en dat gaat nog veel verder dan dat. En toen ben ik dat gaan onderzoeken. En zo is eigenlijk bij mij het balletje gaan rollen. Want als niemand dat tegen mij gezegd had, dat er veel meer zit achter het eerste hoofdstuk van Daniël, dan was ik nooit zo ver gekomen dat ik dit kon doen.
Was er in de tijd van Paulus ook al eens bezig wilde houden? Dat hij zich moest onthouden van het verstikte, van het bloed en van het opofferen.
Ja.
Dus dat speelt er ook al.
Ja. En we moeten niet vergeten ook. We moeten niet denken dat Jezus geen vlees at. Jezus was een Jood. En Jezus die deed alles precies zoals het voorgeschreven was. En hij liet zich niet gek maken door alle bijregeltjes die de fariseeën nog hadden verzonnen. Maar het pure Joodse geloof, dat leefde hij wel uit. Hij hield ook het pasja. Dus het is niet zo dat is wel iets wat veel mensen zeggen van ja, Jezus at ook geen vlees. Of Jezus die deelde wel de brood en de vissen uit, maar zelf nam hij niet, want hij was veganist. Dat staat nergens. Nee, maar dat is wel iets wat mensen belangrijk vinden om te weten. Dat is een vraag die heel vaak gesteld wordt van at Jezus ook vlees? Jezus at ook vlees. Maar dat vlees was wel helemaal klaargemaakt zoals God het wilde dat het klaargemaakt was. Als je het dan eet, moet het zo.
Ja, maar dat was ritueel.
Precies.
Het was niet als aanmaaltijd.
Nee. Maar hij gebruikte het dus, hij heeft het dus wel gegeten.
Ja, ritueel gegeten.
Ja.
In de tempeldienst aten alle Joden van het vlees op. Dus maar daarin was dus het godsdienstig ritueel.
Ja. Ja. Del, je hebt ook een vraag?
Misschien wil je de vraag over mij. Van de wijze. Those who eat meat will not be translated.
Ja, zij die vlees eten zullen niet getransformeerd.
Nee, die zullen niet zonder sterven naar de hemel gaan.
Ja.
Dus ze zullen niet die onsterfelijkheid krijgen. Dus eigenlijk wil ze daarmee zeggen dat die allerlaatste generatie zullen geen vlees meer eten.
Die zullen zich helemaal houden aan de voedingswet zoals God hem als basis gegeven heeft.
Ja, maar er zijn toch twee dingen. Nou, wat Marianne zegt van zullen we geen vlees eten? Jij zegt zullen ze zich houden aan het voedsel. Hè? Dus voor mij zijn dat twee.
Ja, maar ik heb net gezegd dat de basis was van heel simpel groente, fruit, noten, graan. Ja. Dat was de basis. Als we zelfs nog een stap terug gaan, dan was het zelfs alleen nog maar vruchten. Later kwam pas groente en graan erbij, omdat wij in een zondig lichaam terechtkwamen, waarin ziekte kon heersen en dat dus het immuunsysteem versterkt moest worden. En het immuunsysteem wordt het meest versterkt door groene groenten.
Ja, nee, maar dat is niet mijn. Dus ik heb het idee dat u op één lijn wordt gelegd. Dus datgene wat Marjan zegt, eten van vlees en zeker met bloed, hè, en de gezondheidswet. Of begrijp je niet dat?
Maar wat is nu uw vraag dan?
Nou, ik heb het idee dat op één, dus dat we ook de mensen Wat jij zegt, betekent dus ook dat de mensen die bij de wederkomst zullen zijn in die tijd, dat die dus zich houden op alle gezondheid.
Dat is niet zo.
Terwijl Marjan zegt, nee, die zullen geen vlees eten. En dat zit het verschil in. Marjan zegt, die zullen geen vlees eten. En jij zegt, van die zullen zich houden aan alle gezondheid.
Dat denk ik ook wel.
Ja, dat denk ik ook. Want uiteindelijk zullen wij Christus weer spiegelen.
Het verschil wat ik heb.
Ja,
het
zit helemaal in
het
vlees.
Nee, de gezondheidswet gaat veel verder dan het wel of niet eten van vlees.
Ja.
Want als we hebben de 8, en het is net als met de 10 geboden, 10 min 1 is 0. En dat is met de 8 zuilen van de gezondheid is dat precies hetzelfde. We kunnen ons aan 7 punten van de gezondheidswet houden, maar als we het vertrouwen in God er niet bij hebben, dan ontbreekt er wel iets heel essentieels.
Nee, maar gezondheidswet, even voor mij hoor, dat ik hem ook snap. De regel van het eten van vlees met bloed, dat is op een gruwel. Dat is gewoon een eis.
Ja.
Een gezondheidswet, is dat nou een wet dat je zegt van waar zitten consequenties aan? Qua eeuwige reden dan? Of is dat een gezondheidswet gewoon iets, als je dat doet, dan zul je daardoor...
Als we
dat... Want ik denk dat er ook in de eindtijd omstandigheden zullen zijn dat wij niet de gezondheidswet kunnen houden zoals die oorspronkelijk in de is. Er komen omstandigheden die heel erg moeilijk zullen maken om bijvoorbeeld genoeg water te drinken.
Mm-hmm.
Dat zal makkelijk kunnen zijn dat we dat helemaal niet kunnen.
Mm-hmm.
Maar het punt van wel maakte, is eigenlijk wat ik aan mij zeg, is dat mensen die tegen beter weten in een gewoon vleesvrij.
Precies, maar dat is ook wat ik bedoel.
Terwijl wij weten dat vlees ook onze hartstochten opwekt, dat het verkeerd is om bloed te eten. Dat die mensen dus niet in die laatste generatie zullen zitten die naar de hemel zullen gaan. Dus dat is het punt waar.
Maar dat is ook wel wat ik bedoel. Ja, maar ik ben het met je eens, maar dat is ook wat ik bedoel, dat er uiteindelijk wel een hervorming moet plaatsvinden om wel tot een bepaald punt te komen.
Ja, maar
je kunt niet zeggen dat we...
Tijdens de gezondheidswet is er vooral, ik zeg het maar even heel simpel, als ik een gezond lichaam heb, heb ik een gezond geest. Om Gods waarheid te begrijpen, daar is de gezondheidswet. Zo heb ik hem altijd begrepen.
En je moet vasthouden dat... Wat je zegt, dat moet dan voor alle mensen in alle omstandigheden over de hele wereld gaan. Pas op wat je zegt, hè?
Ja, maar nee, maar nou word ik verkeerd uitgelegd. Want ik heb niet gezegd dat de 144.000 helemaal precies volgens die gezondheidswet zullen leven. Maar wel dat wij in die laatste generatie, dat er wel een opleving zal komen in die gezondheidswet. En dat wij zullen leren om die wetten te houden. En nu is het misschien 1 of 2 wetten die we houden. Maar dan zullen we leren om ze ook alle 8 te houden. En wat ik zeg is dat de gezondheidswet... is een compleet pakket. Het is niet het ene wel en het andere niet. Want als wij kunnen het hebben over rust, maar als wij niet de juiste voeding daarbij eten, dan kan er geen serotonine aangemaakt worden, dan kan er geen tryptofaan aangemaakt worden, dan hebben we niet genoeg melatonine. Dus dat heeft allemaal met elkaar te maken. We hebben zuurstof nodig, we hebben frisse lucht nodig om een goede spijsvertering te hebben.
Dus,
nou, maar dat is ook wat ik bedoel. En nee, maar dat snap ik.
Dus daarom zeggen we van de gezondheidsboodschap staat los van wat Telmet zegt.
Ja,
precies.
Die gezondheidsboodschap is het ideaal wat wij willen om te volgen nu en in een omgeving waar het kan om dat te doen. Maar Eskimo zit in een hele andere omstandigheid, nu al, dan bijvoorbeeld Maurits de Surinamer.
Ja, precies.
En daar ben ik het mee eens.
Maar gaat het om de mindsetting? Want je streeft naar om datgene wat goed is.
Uiteindelijk is Ellen White ook gewoon heel duidelijk, als we lezen in dit boek adviezen over dieet en voeding, dan zegt zij verschillende keren dat bepaalde dingen gewoon echt zonde zijn. Als we het hebben over bijvoorbeeld het drinken van koffie, ze zegt, je weet wat koffie met je doet en je drinkt het toch, dan is het gewoon een zonde. En in die zin zeg ik, dat in de eindtijd, ja, er zullen momenten zijn dat wij niet genoeg slaap hebben, dat wij niet genoeg water kunnen drinken, maar wij zullen niet naar koffie grijpen. Nee. Snap je wat ik bedoel? En in die zin bedoel ik van dat wij daarin wel ons zullen houden aan de gezondheidswetten. Tenzij de omstandigheden ons dwingen dat wij daar niet in kunnen, maar wij zullen niet een varken gaan slachten zodat we toch tenminste wat te eten hebben. En we zullen niet bier gaan drinken omdat we dan iets te drinken hebben, maar dan zullen wij het doen met minder water. Snap je? Omdat wij niet zullen zondigen daarin. Dus in die zin zijn wij ook in de gezondheidsboodschap dan getrouw. Want wij zullen niet zondigen. Zijn we allemaal nu een beetje met elkaar? Ja? Oké, dan gaan we even kijken, gaan we verder. Onmatigheid komen we overal tegen. We zien het in treinen, op stoomboten en waar we ook kijken. Dit is natuurlijk geschreven door Ellen White, maar het is nog steeds waar. Het is dan geen stoomboot meer, maar Sinterklaas komt ook met pepernoten. Dus, maar je ziet het ook in treinen. Zie je het ook. Overal waar je komt kun je eten kopen. En geen appels, maar wel Snickers en Marsen en cola en chips en noem maar op.
Het punt is dat we dat hebben geleerd dat het eten is. Maar het is dus geen eten.
Nee.
Dat moeten we eigenlijk eerst wel weten. Dat dus geen eten is, geen gevoel meer.
Ja.
Het is gewoon vulling.
Ja.
Exact. Ja.
Dat is helemaal waar. Ja.
Want je hebt bijvoorbeeld van die pakketten met sandwiches, hè? Met tonijnsalade of met bacon. Of, als je dat brood pakt, dan kun je een bal van knijpen. Dat is niet normaal dat je dat met een boterham kan doen. Dat zegt iets over de kwaliteit van het brood. Brood moet stevig zijn, dat is zwaar en dat verkruimelt. Dat is brood. Ja, praktisch. We zouden ons dienen af te vragen wat wij eraan doen om zielen uit de greep van de verleider te redden. Satan is voortdurend actief om dit geslacht volledig onder zijn heerschappij te brengen. Zijn sterkste greep op de mens heeft hij via de eetzucht en die probeert hij op alle mogelijke manieren te stimuleren. Wat doen wij eraan om zielen uit de greep van de verleider te redden? Wat doen wij als kerk?
Ja, doen wij als mensen. Dat kun je beter zeggen. Want het is aan onze verantwoordelijkheid.
Dat klopt. Dus maar uiteindelijk, het is wel zo.
Als je boodschappen doet, ik pak die chef niet, ik pak die boekjes niet.
Maar wat doe jij dan voor een ander? Dan is het voor jouzelf. Maar wij moeten als kerk, we kunnen zeggen de kerk in zijn geheel. Dus de kerk Nederland, de Adventkerk van Nederland, doet daar zeer weinig mee. Dus dan zul je als kerk, gemeente, zul je daar wel iets mee moeten doen. En er is iemand die daarmee moet beginnen. Want ik kan zeggen, mijn boodschappen is goed, maar dat doet niks voor een ander. Want dan ziet misschien de cashière, en die denkt dan misschien, goh, die mevrouw heeft geen chocola. Maar als zij al 100 mensen heeft gehad, dan denkt zij echt niet na over wat er in mijn karretje ligt. Dus dan voegt dat totaal niks toe. Het gaat erom, wat doe ik om een ander erop te wijzen dat de gezondheid een boodschap heeft. En dat er bepaalde dingen zijn die wij gewoon niet moeten doen omdat het ons ongezond maakt.
Ja, ik denk maar aan die filmpje die we hebben bekeken over die McDonald's friet. Dus jij was geen friet, maar hij heeft zich aan McDonald's menu zoveel meegelopen. Je komt niet, die voedingsmagnaten, zo maar te zeggen, die hebben zoveel macht, daar kun je niks aan veranderen. Het enige is denk ik dan toch door voorbeeld van jouzelf naar anderen toe. Dat eigenlijk het beste werkt.
Wat wij natuurlijk nu met de kerk gaan doen, is een health expo. Dat is een voorbeeld van hoe dat we anderen gaan wijzen op de gezondheidstoestand. En mensen zijn daarin geïnteresseerd. Want ik persoonlijk vind het veel makkelijker om de deuren langs te gaan en met mensen te praten over hun gezondheidstoestand, dan om de deuren langs te gaan en te vragen of ze Jezus kennen. Maar doordat ik vraag hoe hun gezondheidstoestand is, kan ik ze wel laten getuigen van Jezus. Dat er in de Bijbel ook een boodschap staat over gezondheid. En dat God ons daar ook wetten in heeft gegeven om ons gezond en sterk te houden. En om ons geestelijke vermogens optimaal te maken. En daardoor kan ik wel dieper ingaan op de evangelieboodschap. Ellen White zegt heel duidelijk dat de gezondheidsboodschap de rechterhand is van het evangelie. En het is zo makkelijker binnenkomen. Veel makkelijker als bij iemand aan de deur kloppen en zeggen: mag ik met u praten over Jezus? Want dan heb ik veel vaker dat de deur dicht gedaan wordt dan wanneer ik met mensen ga praten over hun gezondheid. Nele?
Ellen White zegt heel duidelijk in de adviezen op de regio: als wij mensen de gezondheidsboodschap kunnen brengen, mensen staan daarvoor open, laten ze vanuit de Bijbel zien wat God voor de drukken daar doet voor Israël, zullen ze ook krijgen in plaats van de Engelboodschap. En ik denk, als je dus zegt, de gezondheidsboodschap is de rechterhand van het evangelie, de gezondheidsboodschap is de rechterhand van de derde Engelboodschap, en dat is waar het nu om gaat. Dus ik denk dat Ellen White heel erg naar van jongens, er is een iets toegankelijker weg om bij mensen te komen die er helemaal niks van weten, om ze vervolgens dus iets nog veel groter te doen. Jezus zegt ook van, als er zijn mensen in plaats van gaat weer een zondag niet meer, en wij kunnen zeggen, wij leven dit, en dan komt er iets veel beters.
Ja.
En ik denk dat wij ons daar als gemeente heel veel bewust van moeten zijn. Dus je doet het voor jezelf, want je doet het omdat je God daarin gehoorzaam en ook de zegening daarin ervaart. Maar je moet inderdaad ook beseffen van, dat je moet ook voor die mensen zijn die het niet weten, om ze vervolgens de waarheid over het engelboodschap te brengen, om ze de waarheid te brengen over de tijd waarin we leven, om dan dus op al die punten te komen die nu zo belangrijk zijn. Maar we worden echt weer op het pad, maar we moeten er ook echt wel iets mee doen, want ik denk, zolang wij niets mee doen, kan Jezus niet terugkomen.
En vertrouwen in God is ook steeds het laatste punt waar je met mensen over gaat praten. Je gaat ze eerst nieuwsgierig maken en dan uiteindelijk kom je met het vertrouwen in God kom je eigenlijk aan. Maar dan zijn mensen al wel warm gemaakt, want je hebt ze al bewijsvoering gegeven van al die stukken. Dus om dat laatste punt, dat kan dan niet ineens onzin zijn. Snap je? Dus op die manier kun je gewoon met mensen heel makkelijk in contact komen.
Makkelijker,
ja. Even kijken. Misdaad en ziekte zijn elke of één volgende generatie toegenomen. Dus waar het bij mijn opa en oma nog minder was, is het nu, zoveel generaties verder, wordt het alleen nog maar steeds meer. Ook met ziektes. We zien tegenwoordig ook niet anders meer dan dat mensen ziek zijn. Iedereen heeft wel iets. De kanker neemt enorm toe. Eetstoornissen nemen enorm toe, ook binnen Nederland. Dat is verbazingwekkend hoe snel dat op het moment gaat. Doordat onmatigheid wordt beoefend in het niet eten, of juist in het heel veel eten en het dan maar weer kwijt kunnen, zie je dat neemt ook steeds meer toe. Maar het heeft dus overal invloed op. De ontaarde eetlust heeft invloed op de ziekte in de wereld, op de misdaad in de wereld, op de geestelijke vermogens, op psychische ziektes die er zijn. Het heeft overal invloed op. Onmatigheid in eten en drinken en het bevredigen van de lagere begeerten hebben de meer nobele eigenschappen van de mens verdoofd. De reden is, in plaats van te heersen, in alarmerende mate de slaaf van de eetzucht geworden. Er is steeds toegegeven aan het toenemende verlangen naar rijk voedsel, zodat het in de mode is geraakt om alle mogelijke lekkernijen in de maag op één te hopen. Overal zit suiker in. Echt overal. Dat is verbazingwekkend waar allemaal suiker in zit. Ga maar eens een potje kruiden kopen. Hoe goedkoper, hoe meer suiker dat erin zit.
De mens wil ook alleen lekker. We willen niet gewoon gezond of goed voor hun, we willen alleen maar lekker.
Maar het gaat niet eens meer om lekker, het is gewoon een verslaving.
Ja, maar dat noemen ze alleen maar, want ze zijn niks anders gewend. We eten meteen juist een smaak. Maar alles ook zo in het eten wordt gegooid, dan vraag ook naar meer smaak.
Dat is het tweede. De smaak en het vervolg erop. Meer eten, dat is eigenlijk het
tweede. Ja, ik sta verbaasd van mensen denken dat ze allemaal moeilijk en kunnen eten. Ik sta verbaasd. Echt. Als ik soms op tv kijk wat er voor achterlijke dingen mensen doen met eten, het is ongelooflijk. Wat ze allemaal klaarmaken, omdat het allemaal zo speciaal is of culinair hoogstandig is. Ik sta echt
En weet je wat het ergste is? Ze maakt niet uit hoe ze het maken. Nee. Want je kan hun laten zien hoe ze het gemaakt worden. En dat interesseert me niet. Dat is zo erg. Zo erg is dat.
Maar je kunt wel hele lekkere dingen maken. Die ook tongstrelend zijn, zonder suiker of allerlei bijgevoegde producten om het te versterken. Precies.
Weet je, als je moet alles bij elkaar doen, maar als jij nog verder tot s'avonds gaat zoeken, dan ga je niet met je aardappelschillen hebben en soms zo'n andijf een beetje uit zitten plaatsen, omdat het toch eigenlijk wel veel ruimte in zit. Dat doe je allemaal niet. Nee, dan haal ik gauw een pakje met je tong en alles in een pannetje en het komt er wel.
Ja, maar 50 jaar geleden was het ook anders. Want daarin zien we ook onmatigheid, hè? We zien ook onmatigheid in het geld verdienen, in een groter huis, een grotere auto. Daar is ook onmatigheid in. Maar dat maakt dus wel dat we tegenwoordig met z'n tweeën moeten werken. Want alleen een man die gaat werken en de vrouw die thuis is en zorgt dat het huis schoon is en de was gedaan en dat het eten om 6 uur op tafel staat, dat kennen we helemaal niet meer. En als je het wel doet, dan wordt het een beetje als raar bestempeld.
Zijn je eten belachelijk?
Ja.
En
het financieel dus makkelijker is om altijd met kaartje te gooien tegen wat je vroeger moest doen.
Ja.
En dan moest je rekening houden voor zoveel per week en daar moet je voldoen met het gezin van zoveel.
Ja. En ik wilde ook even. Ik heb onderzoeken gelezen, verschillende onderzoeken, waaruit is gebleken dat wij niet geboren worden met een smaakpapillen die versterkt zijn om suikers te proeven. Een kind is in eerste instantie niet gek op zoet. Kinderen lussen vaak gewoon, als je kinderen niet volstopt gelijk van begin af aan met limonades en weet ik veel wat allemaal, maar gewoon met leert om te gaan met fruitsuikers, die veel minder sterk zijn van smaak dan geraffineerde suiker, dan lust een kind vaak ook gewoon olijven en tomaten en gewoon de pure smaak. Maar snoepjes is iets wat aangeleerd wordt. Maar suiker werkt, een geraffineerde suiker is wel verslavend. Dus dan lijkt het alsof een kind meer geneigd is om iets zoets te pakken, maar uiteindelijk wordt gewoon een verslaving aangewakkerd door te beginnen met allerlei zoetigheden. En waarom geven ouders het? Omdat ze het zelf ook hebben. Ze zijn zelf ook net zo verslaafd aan al die suikers. Dus ze gaan het hun kinderen ook geven. Maar de kinderen, hun smaak, die moet daarvoor ontwikkeld worden. En in eerste instantie vinden kinderen dat vaak niet eens lekker. Tijdens de zwangerschap.
Zijn en ze eten suiker,
suiker,
dan
zijn
de kinderen
toch al die belogen. Ja. Opvoeding begint in de buik.
Oh, dat kan niet zo kwaad.
Nee. Wat even wachten, man. We hadden hem al helemaal gelezen, hè? Ja. Er is overal werk te doen voor mensen die door onmatigheid gevallen zijn. Te midden van kerken, godsdienstige instellingen en beleidende christelijke gezinnen kiezen vele jongeren het pad van de vernietiging. Door onmatige gewoonten brengen zij ziekte op zichzelf en door hebzucht om geld te verkrijgen voor zondige verlangens vervallen zij in oneerlijke praktijken. Gezondheid en karakter worden geruïneerd. Vijandig tegenover God, uit de gemeenschap geworpen, voelen deze arme zielen zich zonder hoop voor dit leven en voor het toekomstig leven. De harten van de ouders zijn gebroken. De mens spreekt over deze verdwaalde als hopeloos, maar God beziet het anders. Hij begrijpt de omstandigheden die hen gemaakt hebben tot wat ze zijn en hij kijkt met medelijden op ons neer. Dit is een groep die hulp vraagt. Geef ze nooit de gelegenheid om te zeggen, niemand bekommert zich om mijn ziel. Dus we hebben een hele belangrijke taak in het uitdragen van de gezondheidsboodschap. Want wat we hier lezen is gewoon, dat vindt voor onze ogen plaats.
Maar pas op, hè. Als we in de wereld zijn, hè, gewoon, hè, en je wijst mensen erop, hè, of je zegt van, dat jij iets niet wil, hè, wauw, dan kan je veel tegenstand krijgen. Die vrouw, er was een vrouw TV, die gaf haar kind alleen maar aan. En die deed daar helemaal eigenlijk niks verkeerds mee. Want het kind was onderzocht door de dokters en het was zo hard en zo. Maar omdat de maatschappij, de media vindt dat een kindje ziel is omdat hij geen contactje kan heeft met een frikadel, is die vrouw verschrikkelijk slecht bezig. En daar moeten we natuurlijk, op de ene kant heb je natuurlijk ook rekening mee te houden. Ja, ze blijven precies. En ik zeg niet dat die vrouw echt zo goed bezig was. Maar de media maakt dan dat die vrouw zo slecht afgeschreven, omdat zij eigenlijk maar het allerbeste voor haar kind wou. Omdat het kind nooit een contactje had gebeurd. Maar daar gingen ze echt helemaal voor over te zijn. En dan denk ik, ja, sorry. Maar dat zijn ook dingen waar we dan echt mee te maken krijgen. En ik zie dat ook op scholen en overal. Als je zegt, nee, dat mogen ze niet, want ja, dat heb ik gewoon liever niet. Joh, één keertje kan toch geen kwaad. En altijd komt er zoiets weer. Ja?
Maar het is niet iets waar we in die zin rekening mee moeten houden. We moeten rekening houden met tegenstand.
Ja.
Dat is een ding wat zeker is. Maar we hoeven er geen rekening mee te houden. Zo van, nou dan doe ik het maar zo af en toe.
Nee.
Want anders.
Ja, maar de tegenstand kan zo groot.
Precies, de tegenstand kan heel groot zijn. Maar kijk nou naar de drie vrienden van Daniel. Die zouden maar staan.
Ja.
En Daniel stond ook alleen toen hij naar de leeuwenkuil werd gebracht. Maar hij deed wel gewoon datgene wat God zei dat goed was. Er is geen één persoon die niet gered kan worden. Christus die kijkt met medelijden op ons neer. Die kijkt met liefde op ons neer. En die wil ons de kracht geven om alles te overwinnen. En als we het hem in ons laten doen, dan weet ik zeker dat het in ieder hier zal lukken. Om de gezondheidsboodschap ons eigen te maken.
Heeft die man een spijker in zijn hand en een hamer?
Ja.
Als het ware Jezus in de kerk
zit. Ja. Onder de slachtoffers van onmatigheid zijn mensen uit alle klassen en alle beroepen. Het is niet zo dat de rijke mensen het veel beter kunnen volhouden dan de arme mensen. Dat is gewoon grote onzin. Het is juist vaak zelfs dat hele rijke mensen nog veel onmatiger zijn dan de mensen die een beetje moeten opletten. Voor deze mensen is toegeven aan zichzelf niet alleen een morele, maar tevens een lichamelijke ziekte. Alles wat geproduceerd is, is verslavend. Want ze maken het zo dat we er alleen nog maar meer van willen hebben. Elke stad zou moeten voorzien in een plaats waar slaven van slechte gewoonten hulp kunnen ontvangen om de ketenen te verbreken die hen binden. Elke stad zou eigenlijk een centrum moeten hebben waarin de gezondheidsboodschap wordt uitgedragen, waarin mensen hulp kunnen ontvangen.
Ja, ook het idee dat er als steeds meer bewustwording is van dat bij de slaven zijn gaan suiker. Dat was niet zo lang geleden, denk ik. In Waalden of zo, in een programma. En dan denk ik, dan ben ik wel blij dat er in ieder geval een stem is die toch dit gaat zeggen. Hè?
Ja.
Dat is wel goed.
Ik ben wel blij dat ik het heel
erg
goed ben, hoor.
Ja,
dat is wel goed.
Ja, maar dan ben ik blij dat het toch gezegd wordt.
Ja.
Ja. Gelukkig wordt het wel al iets meer gezegd.
Ja.
Klein beetje, maar.
Maar dat is wel iets waar wij dan als kerk eigenlijk wel op zouden moeten inspringen. Want wij laten het heel erg over aan de New Age. Mensen die achter de New Age, het antroposofische, weet ik veel wat allemaal. Daar laten wij dat heel erg aan over. En die zijn zo strikt daarin. Dat is echt noemenswaardig hoe strikt dat zij daarin zijn. Maar wij hebben het nog veel beter, want wij hebben ook nog het vertrouwen in God daarbij. Wij hebben een compleet pakket en dat moeten wij aan de mensen brengen. En dat zal datgene wat al die antroposofen en weet ik veel wat allemaal doen, zelf nog overtreffen.
Als wij dat niet doen, dan is het een
dus wij schrijven het ook. Dus wij hebben laten liggen dat anderen dat van ons hebben
ook.
Helaas.
Nee?
Ja, maar dan zouden wij van volgen moeten hebben. Er wordt best wel veel gevolgd. Maar dan zouden wij die andere volgen die wij volgen ook een goede gezondheidsboodschap. Ja. En mensen iets aan kunnen bieden. Want nu loopt toch langs die brievenbus. Of het er nou één is of twee of drie. Dat we ook de mensen kunnen bieden.
Nou, ik zou zeggen, als ze weer voor de evangelisatiefonds wordt gecollecteerd, dan zijn alle giften welkom.
Ja, maar dat is niet het probleem.
Dan waait het veel langer dan Rudolf Steiner.
Sorry?
En dan waait het veel langer dan Rudolf Steiner. Bij iedereen bekend is. Van de antroposofen.
Ja.
Zij heeft zelf geschreven, nou, onlangs is het geleden, dik 100 jaar, dat zelfs in de eindtijd de melk niet meer te drinken is.
Mm-hmm.
Nou, dat, wat voor ons heen?
Nou,
laat ik
zeggen, het voedsel zal bedenken.
Ja.
En nu, nu mag Sifra.
Ik weet het volgens niet meer. Oh ja, je kunt niet zeggen dat onze kerk Nederland er nog iets aan gedaan heeft. We hebben ook jarenlang een leven- en gezondheidsblad uitgegeven. Er zijn ook heel veel lezingen geweest aan het voordat de regering begon met stoppen met roken. Was onze kerk daarmee een sterke in. Alleen op een gegeven moment is het in de jaren 80 is het opgeraakt, zo is het eigenlijk. Ja. En wat daar de reden van geweest is, weet ik misschien ook wel een aanval was van zaken. Om het maar allemaal een beetje te laten sussen. Maar misschien hebben we daar wel weer een nieuwe opleving meer nodig. Ja. Om daar wel actief weer in te worden.
Ja. De regering ging die dingen overnemen. Dus
ja.
Ja. Want als je nu naar de regering kijkt, dan is bijvoorbeeld in elke stad een gezondheidscentrum openen, is heel moeilijk. Want we zijn aan zo ontzettend veel regels verbonden. Maar je kunt natuurlijk als kerk kun je wel heel veel doen. En we kunnen op grond van ons geloof kunnen we wel heel veel doen. En dat stapje wordt vaak vergeten. Want we willen altijd gelijk iets heel groots. Het liefst nog een ziekenhuis gelijk. Waar allerlei adventistische artsen en weet ik veel wat allemaal werken. Maar we kunnen door de regering kunnen we het alleen nog maar klein houden. En daar moeten we eigenlijk wel gebruik van maken. Dat wij op grond van ons geloof het wel kunnen doen. Als we het maar klein houden.
En dat was leuk in Praag, hè? Ja, Rianne had gezegd dat de vegetarische restaurant in Praag, dat zit letterlijk in de binnenstad.
Ja.
En dat wordt gerund door mensen met een beperking. En er worden ook allerlei cursussen aangeboden. Ja, dat hebben wij dan niet, omdat je dat niet goed kunt volgen. Maar dat zit echt, maar echt veganistisch.
Door Adventisten.
Heel erg, door Adventisten van de kerk. Is dat, door Adventisten.
Ja, dat is van een miljonair in Praag. Ik ben daar ook geweest in dat restaurant. Heel goed eten.
Heel goed eten en heel goedkoop.
Maar die man die heeft dus verschillende restaurantjes nu al in Praag geopend. Die dus vegetarisch, veganistisch voedsel aanbieden.
Heel goede plek. Ja, heel leuk.
Ja. De slachtoffers van kwade gewoonten moeten opgewekt worden tot de noodzaak zichzelf krachtsinspanningen te getroosten. En daar vallen wij ook onder. Wij zijn net zo goed die slachtoffers. Anderen mogen voor hen de ernstige pogingen doen om hen op te heffen. De genade van God mag vrijelijk aangeboden worden. Christus mogen pleiten. Zijn engelen mogen diensten verlenen. Maar alles zal te vergeefs zijn, tenzij zij ertoe gebracht worden de strijd te hunnen behoeven zelf te strijden. Dus wij moeten zelf die keus maken dat we het willen. En als wij tegen God zeggen dat wij het willen, dan zal Hij ons de kracht geven om het ook te overwinnen. Maar Hij kan het in ons doen, alleen nog maar als wij ons daarvoor openstellen. De onmatigen moeten toe geleid worden om te zien en te voelen dat grote morele vernieuwing nodig is als hij een man wil zijn. God roept hen om op te staan en in de kracht van Christus en de door God gegeven menselijke waardigheid die opgeofferd werd aan zondige onmatigheid terug te winnen. God heeft ons de macht tot kiezen gegeven. Het ligt aan ons om die te gebruiken. Wij kunnen onze harten niet veranderen. Wij kunnen onze gedachten niet beheersen. Onze opwellingen. Wengenegenheden.
En
en genegenheden, ja. Wij kunnen onszelf niet reinigen en geschikt maken voor de dienst van God. Maar wij kunnen kiezen om God te dienen. Wij kunnen hem onze wil geven. En dan zal hij in ons werken om te willen en te doen naar zijn welbehagen. Zo zal onze gehele natuur onder het bestuur van Christus worden gebracht. Wanneer we nadenken over wat God van ons vraagt, dan zullen we ontdekken dat hij van ons verlangt dat wij gematigd zijn in alles. Het doel van het feit dat wij geschapen zijn, is om God te verheerlijken in ons lichaam en onze geest die van hem zijn. Zijn er nog vragen?
Ik denk dat er ook een ander terrein is waar Satan enorm aan onmatigheid werkt. Op alle mogelijke manieren, en dat is op het gebied van seksualiteit. Ik denk dat net zo goed als met voeding heel erg gestimuleerd wordt om te veel te doen, dat ook op dat gebied zo is. Mm-hmm. En dat dat echt ook een probleem is waar niet over gesproken wordt, maar wel een probleem is. Echt.
Ja. Ja.
Ik wil in Nederland voor de minuut van de verkeerde van voeten die discussie over het jeugdjournaal. Nee, dat is het schooljournaal. Ook het schooljournaal in groep 8, mensen die groep 8 krijgen, een beetje overzicht van allerlei nieuwsfeiten. En daar hebben ze nu als item een mevrouw weggezet, zeker dokter Corrie. Ik heb het zelf even weer nagezocht, want dan weet ik waar je over praat. En die dus toeten ze wel en alles nog wat. Kinderen eigenlijk duidelijk maken hoe het nou eigenlijk zit met seks. En dat eigenlijk op een manier doet daarvan toch ook een heleboel mensen in Nederland. En dat zijn niet alleen maar uit de christelijke hoek die toch zeggen, jongens, we moeten dat allemaal op deze manier.
Ja.
En wij doen het maar ook leerkrachten die automatisch op dat jeugdjournaal aanzetten, hebben nu meer boek. Dat gaat mij pas nu mee te zien. Dus er zijn wel wat discussies gaande. Het geeft dus aan dat dat samen ook daar bezig is om.
Ja, is dat een jeugdjournaal?
Ik heb een stukje gezien. Ik was een middel van mijn hond opstaan en toen kwam dat ze wilde ik wel zien. En dan lieten ze dan oudere mensen zien in het jaar. Ja, wat is er dus van vonden? Nou, van de 10 mensen die de zaak verwachten, dat prima hoor. Het was prima wat ik in de hoor zeg.
En de staatssecretaris zegt dat kan wel.
Ja,
dat vind ik ook wel.
Ja, dus ze zien hoe ze uitleggen. Nou, iemand had het.
Weet je wat voor koning?
Ja,
dat is
simpel. Maar het is niet normaal om kinderen van zo'n jonge leeftijd daarmee te confronteren. Want ze weten totaal niet wat ze ermee moeten. Maar het is wel gedrag. Maar het is wel iets wat ze gaan kopiëren. Want je hoort steeds vaker. Hoe vaak hoor je niet dat kinderen van 10 jaar meisjes van een jaar of 6, 7 verkrachten? Een kind van 10, dan zou dat toch helemaal nog niet mee bezig moeten zijn? Maar als wij jonge kinderen in kleding laten lopen die eigenlijk voor de straat bedoeld is, dan gaan we dat toch alleen nog maar opwekken. En als wij hun constant maar seks voorgeven, dan gaan ze toch kopiëren. Ze weten toch totaal niet wat ze ermee moeten.
Als ik zie hoe mensen in de zomer van de schoolplein afkomen, dan schrik ik soms van. Dat is echt waar. Die lopen met truitjes met maar één mouw en de andere kant zo heel afgezakt en nu niks. En ook hangen en haar geverfd en opbellen. En helemaal. Gewoon net als gewoon werkhoedjes. Kleine hoedjes over straat.
Ja.
En sowieso genoemd, hè? Want er waren geen jongetjes op de fiets. Nou, dat komt bij mij van school bijna af. Dus ze zijn uiterlijk 11 jaar zeker of zo. Hé, hoe staat je even stil? Kunnen we even met jou praten? En dan staat het meisje gewoon stil. En dan wordt er met haar gepraat. Het is een normaalste zaak van de wereld om zo met elkaar om te gaan. Mm-hmm. Nou, daar schrik ik echt van. Dat vind ik echt.
Ja.
Ik denk niet dat je dat moet doen op superschool. Oh,
ja.
Dat is echt heel goed.
Nou, dit is de modeindustrie en de media en alles.
Ja.
Ja. We hebben het in het begin ook, jullie waren toen nog even weg, maar we hebben in het begin ook gehad over kleding. Dat ook matigheid in kleding heel belangrijk is. En dan bedoel ik niet de hoeveelheid kleding die je hebt, maar de manier waarop dat je je kleedt. Dat is iets heel. Ik weet nog, vorig jaar was ik heel erg op zoek naar een trui. In de winter. En die is nergens te vinden. Wat kon ik wel kopen? 30 lagen over elkaar, die ook nog eens €50 per stuk kostte om het een beetje warm te hebben.
Ja.
Dan hebben we een schrijver zonder capuchon.
Ja.
En zonder een print.
Ja. Ja. Vijf jaar geleden was Joy uit Amerika, die was hier. En zij komt natuurlijk uit een vrij conservatief deel van Amerika. Tennessee is een beetje platteland van de spijkerbroek, cowboyhoed en weet ik veel wat. En zij was hier en ze zei, weet je wat ik nou zo raar vind? Het is hier midden in de winter, het was echt koud ook toen. Ze zei, ik zie allemaal mensen met een enorme sjaal, een hele dunne jas, een rokje net onder de bil, maar dan wel lazen tot hier, want anders krijg je blaasontsteking. Het is ongelooflijk. De mode komt niet meer overeen met datgene wat ons lichaam vraagt in een bepaald seizoen.
Nederland
voert
wel een top in de wereld, toch? We hebben niet zo doen.
Ja. Ja. Willen we nog heel eventjes ingaan op de volgende? We hebben nog een half uur voor de volgende. Dat zei ik niet.
Misschien
kunnen
we
Ja, dat is ook goed toch?
Volgende duur nog een half uur.
Ja, die is wel wat korter als deze, maar.
Nee,
maar als er ook vragen tussendoor komen, dan wordt het weer langer. Ja? Dat is prima. Nou, ik heb met het bestuur in ieder geval besproken. Ik zal dit even uit.